Hartelijk welkom. Fijn dat u weer hebt ingeschakeld om te kijken naar het tweede deel van een tweeluik over de relatie van ons met Israël en wat de Bijbel er natuurlijk over zegt. De vorige aflevering kunt u nog terugkijken op YouTube. En deze, daar zit u klaar voor. Het is niet om reclame te maken voor mijzelf, maar ik ben natuurlijk een hele periode bezig geweest met het evangelie van Johannes. En ik vind het geweldig om ontdekt te hebben dat je in het Johannes-evangelie meegenomen wordt naar het Oude Testament, dat Jezus de nieuwe Mozes is. En ook de beelden die Johannes gebruikt en de situaties die hij beschrijft. Je merkt dat het een zachtmoedig mens is, de neef van de Heer Jezus. Ik heb het boek over Paulus geschreven, Intocht. De grote vraag in die tijd was, als het inderdaad zover is dat de volheid van de tijd is aangebroken en dat ook mensen uit de volkeren mogen toetreden tot de genade, mogen toetreden tot de eeuwenoude gemeente van Israël, onder welke voorwaarden dan? Nou, daar gaat de Romeinenbrief met name over, maar niet alleen. En nu ben ik al een paar maanden bezig met Lucas en ik begrijp langzamerhand waarom Lucas zo anders met zijn evangelie begint dan alle andere evangelisten. Soms dan volgt hij gewoon Marcus, maar als je kijkt naar wat hij speciaal als enige heeft, dan begrijp je ook waarom dat zo is. Ja, hij roept als het ware de kerk die ontstaan is, roept hij terug naar haar wortels en zegt in feite niet vergeten, ook al gaat het door lijden heen, dat Jezus Christus gekomen is om Israël te bevrijden van alle vijanden en om het koninkrijk voor Israël weer op te richten. Maar toch telkens ga ik weer terug, ook in de predikingszondags, de laatste tijd naar Paulus en op de vraag waarom. Misschien is het wel de radicaliteit van Paulus, en dat zullen we in deze uitzending ook merken. De radicaliteit waarmee hij de Heere wilde dienen als een ijveraar voor God, op een verkeerde manier aanvankelijk. Maar die radicaliteit, dat enthousiasme, die scherpte heeft hij ook behouden toen hij door de Heere Jezus in de kraag gegrepen werd en gebruikt ging worden als zijn apostel, zijn zendeling voor de heidenen. Maar voordat ik daar het een en ander over ga vertellen, zullen we de Heere om een zegen vragen. Heere God, in de hemel God van Abraham, Isaac en Jacob, we danken u dat we door u niet overgelaten worden aan onze eigen fantasie, aan onze eigen denkbeelden, aan onze eigen godsdienst, maar dat u ons nabij komt en ons vertelt over uw eigen volk, over uw liefde die u daarvoor heeft, maar ons ook vertelt over alles wat u ons geeft. Als mensen die tot geloof gekomen zijn en gemeenschap hebben met uw Zoon Jezus Christus. We danken u dat we daarmee mogen leven, dat we telkens weer mogen terugkomen en het verveelt ook nooit. En wil u vragen om ook in deze studie ons te leiden door uw Heilige Geest als we kijken en ik als ik aan het spreken ben. Ik vraag u dat, we vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Goed, nog even de context van de Romeinenbrief. Even in het kort, er zal op Family 7 zal een hele reeks worden uitgezonden daarover. Maar het is wel belangrijk om die context in de gaten te houden. Het valt allemaal nog, de mensen aan wie Paulus schrijft, onder de koepel van de synagoge. Onder de koepel van de synagoge. En in die synagogale gemeenschap van Joden, die samenkomen in Rome in een aantal synagogetjes, maar ook in grote huizen van patrones, van mensen die het Jodendom begunstigen, vaak ook heidenen. Daar zie je eigenlijk vier groepen mensen bij elkaar. Er zijn Joden die nauwgezet de geboden van God onderhouden, maar nog maar moeten zien of Jezus de Messias wel is en of de eindtijd wel is aangebroken. Ze hebben er soms hele grote vragen bij als ze zien wat er allemaal in de wereld gebeurt en hoe machtig dat Romeinse Rijk is. Dan heb je Joden die geloven in de boodschap van het evangelie en nauwgezet de geboden onderhouden. Want de Heer Jezus heeft helemaal niet gezegd dat je de geboden dan maar buiten werking moet stellen. Integendeel, de gave van de Heilige Geest betekent dat die geboden juist van binnenuit gedaan gaan worden. Dan heb je heidenen, daar zullen we het vandaag niet over hebben. Die zitten erbij omdat ze willen luisteren naar die geschriften van Israël, die ze ontzettend interessant vinden en zelfs meer dan dat. Ze spreken over het jodendom als een prachtige filosofie die mensen helpt om een stuk beschaving te laten zien, om ze deugdzame burgers te maken. En dan heb je de groep van heidenen, van Romeinen zeg maar, die tot geloof gekomen zijn in het evangelie van de Heer Jezus. En het evangelie van Paulus. En die geloven dat ze door de gemeenschap met de Heer Jezus, dat ze deel mogen hebben aan het volk van God. En dat betekent voor hen niet dat ze de wet buitenspel hebben gezet. Want ze geloven ook, hoewel dat nog niet tot iedereen is doorgedrongen, dat Jezus de levende Tora is. En dat ze door de gemeenschap met de Heer Jezus als het ware deel hebben aan het merg, aan het hart van de Tora. Maar ze hebben wel een wat andere levensstijl. Ze houden een hoop geboden niet zo nauwgezet als de Joden dat doen. En dat levert problemen op. Dat levert vrevel op. Dat zorgt ervoor dat als ze, zeker als ze samenkomen om samen te eten, naar de diensten, dat het schuurt en dat de ene groep de andere groep niet begrijpt. Dat heidenen tegen Joden zeggen, maar doe daar dan niet zo overspannen over wat je wel en niet mag eten. En dat Joden tegen hen zeggen, nou, als dat het evangelie is, vrijheid, blijheid. Nou, dat schuurt. En wat je dan merkt is dat de Romeinen neerkijken op de Joden. Dat hebben ze eigenlijk al een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. Rome is beter, Romeinen zijn beter dan de rest van de volkeren. En dat is ook de reden dat overal de Romeinse macht aanwezig is en dat al die andere volkeren overwonnen zijn. Dat in heel Europa en ver daarbuiten het Romeinse imperium de macht heeft. En zo kijken ze ook een beetje naar de Joden. Dat zijn eigenlijk barbaren. En dan gaat Paulus dingen zeggen in de Romeinenbrief die de Romeinen van hun arrogantie afhaalt. Maar zeker ook dingen die ze tot verwondering brengt. Hè? Dingen die ze tot verwondering zullen brengen, waardoor ze op een andere manier ook hun hoogmoed laten varen. Het eerste waar ik aandacht aan zou willen besteden, dat is Romeinen 9, waarin Paulus de 8 voorrechten opnoemt die God aan zijn eigen broeders en zusters gegeven heeft. Hij begint Romeinen 9 met te vertellen dat hij er ook verdriet over heeft, dat een aantal van zijn broeders en zusters zijn evangelie niet pakken, dat ze het niet begrijpen en dat ze het soms zelfs afwijzen. En dat ze nog maar afwachten op zijn hoogst of Jezus inderdaad de beloofde Messias is. En hij gaat dan in het begin van Romeinen 9 als het ware in de voetsporen staan of in de schoenen staan van Mozes en zegt tegen God, ach, dat zei Mozes, laat mij dan maar los, maar ga alsjeblieft door met uw volk. En dat laatste zal God ook zeker doen. En dan noemt hij 8 dingen. Hij zegt, hunner is de aanneming tot zonen. Van hen is de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst, de belofte, de vaderen. En uit hen is ook de Messias zelf. En het is onmogelijk dat dat verandert. Onmogelijk dat dat niet meer geldt. Het is onmogelijk dat dat vervallen zou. En dan in de goede vertaling, dan zegt hij, want zijn niet alle die van Israël afstammen Israël. Ook zij die het allemaal nog niet doorhebben, die horen en die blijven er helemaal bij. Als we eens op die 8 voorrechten wat nader ingaan, dan begrijpen we wat beter wat Paulus bedoelt. Allereerst, misschien is dat het moeilijkste stukje wel. Hunne is de aanneming tot zonen. Ik neem u weer even mee naar het Johannes-evangelie. In het Johannes-evangelie begint Johannes zijn boodschap met de zogenaamde proloog. En dan vertelt hij over het woord van God. En die proloog, de eerste 18 versen, Die kun je verdelen in 2 delen. Het eerste gedeelte gaat over het woord van God, over de Tora zou je kunnen zeggen. En daar vertelt Paulus van alles over. En het tweede gedeelte gaat over het feit dat die Torah, dat het woord van God, vlees geworden is en onder ons gewoond heeft, onder ons zijn tabernakel heeft opgeslagen en dat wij de heerlijkheid van God in hem aanschouwd hebben. Dat is het tweede gedeelte. En in dat eerste gedeelte zegt hij iets heel bijzonders, wat ik althans altijd wel een beetje verkeerd begrepen heb. Ik dacht dat een zin was die ging over het verschil tussen christenen en joden. Maar bij nader inzien blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Ik zal het u uitleggen. Paulus die zegt, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. In het woord was het leven en het leven is het licht der mensen. En dat licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Hij is gekomen, dat woord tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Daarin spreekt hij over de wereld, dat is het zijne, dat is wat God geschapen heeft. En dat licht van het woord schijnt in deze wereld. Het is niet zo dat God in het verborgene gesproken heeft tegen de rest van de wereld. En Paulus zegt het eigenlijk ook in Romeinen 1, dat de rest van de volkeren niet te verontschuldigen zijn omdat ze van niks weten. Nee, ze hadden beter kunnen weten en hun voorouders wisten ook beter. God heeft niet in het verborgene gesproken. En dan zegt hij, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, die dat woord, die de Torah hebben aangenomen, die heeft hij het recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Namelijk, zij die niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Nou, het ligt heel erg voor de hand om dan te denken aan christenen, maar zover zijn we nog niet in de proloog. Hij spreekt dan over de Joden. De Joden, die hebben de geboden aanvaard en dat zijn de kinderen van God. En die kinderen van God, als je daarnaar gaat kijken, die zijn eigenlijk niet ontstaan door de kracht, door de potentie van een mens, door Abraham, want die kon geen kinderen verwekken meer. En het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen en ze hadden ook nog nooit kinderen gekregen. Maar door een ingrijpen van God is dat volk er gekomen. Dat is wat de zin bedoelt, hè? Dat hij is gekomen tot deze wereld, maar de wereld heeft de Torah niet aangenomen. Maar zij die de Torah hebben aangenomen bij de Sinaï, die heeft hij recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Die als een wonder ontstaan zijn, niet door de wil des vleeses, nog door de wil des mans, maar uit God. Het zijn ook kinderen van God. Hij heeft ze zelf geformeerd, hij heeft ze zelf geschapen. En zo gaat hij er ook mee om. En zo spreekt hij er ook over. Hij zegt tegen Mozes, zeg maar tegen de farao, dat als hij mijn eerstgeboren zoon niet laat gaan, dat er van alles gaat gebeuren met zijn eerstgeboren zoon. Israël is dus het volk van God. En meer dan dat, het volk dat God geformeerd heeft om hem te eren. Het zijn zijn kinderen. En dan is het tweede gedeelte van de proloog is dan dat dat woord vlees geworden is, waar we het nu over gehad hebben en wat Israël aanvaard heeft. Het is ook niet over die vleeswording, en dan gaat het over de Heer Jezus en dan gaat Johannes dan verder op door. Dat dat woord in Israël gewoond heeft, zeg maar, dat het vlees geworden is. Maar dat inderdaad in de traditie geloofd wordt dat God eerst de Torah aan de wereld heeft aangeboden, dat zit ook in een grapje. Een Joods grapje dat zegt, God die bood de stenen tafelen aan heel de wereld. Maar geen enkel volk wilde naar de wegen van God wandelen. En toen kwam hij bij de Joden en de Joden zeiden, wat kost dat dan wel niet? En toen zei God, dat kost niks, dat is gratis. En waarop de Joden zeiden, geef er dan maar twee. Nou, het is maar een grapje, maar dat laat wel zien hoe je deze tekst ook moet begrijpen en mag begrijpen. De kinderen van God zijn diegenen die leven met de Torah van God. Die het woord van God geaccepteerd hebben. Die zich hebben laten bevrijden uit het diensthuis van Egypte. En bij de Sinaï tot een priestervolk gezalfd zijn. Dat is het eerste. En dat is niet niks. Het tweede van hen is de heerlijkheid. Dat grijpt terug op Exodus 29. Waarin zegt dat God met zijn heerlijkheid in het midden van de kinderen van Israël woont. En dat die heerlijkheid van God, die aanwezigheid van God, als het ware als een glans op de kinderen van Israël neervalt. Ze zijn geheiligd door de aanwezigheid van de heerlijkheid van God in hun midden. En dat is natuurlijk ook zo. God heeft zijn domicilie in deze wereld niet gekozen ergens in Europa of ergens in Zuid-Amerika, maar op de navel van de aarde, daar waar Israël woont, daar is zijn huis ook. Daar is de stad van de grote koning. Daar zal de Messias ook terugkomen. En dat de heerlijkheid van God vertoefde in de tempel, die aanwezigheid die straalde af op het volk. En God zegt ook in de profeten dat hij in gloeiende ijver voor Jeruzalem ontbrand is en dat hij niet alleen zijn kinderen van het huis van Israël terugbrengt, maar dat hij zelf ook terugkeert naar Jeruzalem. Dat is nogal wat. Ook in deze wereld, dat God als het ware in het land Israël, waar zoveel om te doen is, waarvan de wereld eigenlijk wel breekt dat maar in twee stukken. Dat is eigenlijk al gebeurd in 1923. Toen is 75% daarvan afgehaald. Maar dat ze dat opnieuw willen doen, dat heeft er alles mee te maken dat het de plek is waar God, waar God troont en woont hier. Waar de poorten van de hemel zijn. Dat is heel bijzonder. Het derde, zegt Paulus, zijn de verbonden. Van hen zijn de verbonden. En dat is natuurlijk ook zo. Er is geen verbond gesloten met de Romeinen, met de Grieken, met de Babyloniërs of met de Egyptenaren. Alle verbonden die God gesloten heeft, ook het nieuwe verbond, heeft hij gesloten met de kinderen van Israël. Het vierde is, van hen is de wetgeving. Dat weten die Romeinen natuurlijk ook wel. God heeft de geboden niet aan Rome gegeven. God heeft de geboden niet aan Spanje gegeven of iets dergelijks. God heeft de geboden niet aan Groot-Brittannië gegeven. Maar hij heeft de geboden aan zijn volk Israël gegeven. En niet alleen de geboden, maar heel de openbaring is als het ware door de vingers, door de handen van het Joodse volk bekendgemaakt, niet alleen aan Israël, maar uiteindelijk aan heel de wereld. Of je nou het evangelie van Lucas neemt, dat helemaal drijft op het Oude Testament, of je neemt de brief van Paulus, of je neemt Jesaja of Deuteronomium. God heeft zijn woord geopenbaard in het midden van Israël. Dat is het vierde. Het vijfde is dat Paulus zegt, van hen is een eredienst. Dat is natuurlijk ook zo. We hebben ook onze erediensten, de Rooms-Katholieke eredienst, die stoelt wat meer op de tempeldienst van Israël. En de protestantse erediensten, die zijn wat meer afgeleid van de synagogale dienst. Maar zij waren al 3000 jaar voor ons God aan het dienen. 3000 jaar voor ons, ja, net niet helemaal, maar was er al een eredienst. En de psalmen die wij zingen, psalm 25. Hier aan maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zelfs vindt een mus een huis, o Heer, psalm 84. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, psalm 23. Die zijn allemaal gezongen lang voordat wij ze leerden kennen. En het volk Israël was de enige die ze zongen, was het enige volk op aarde dat God diende. Met andere woorden, zegt Paulus, verbeeld je dus maar niks. Dat jullie als Rome het licht van de wereld zijn. God troont op de lofzangen van Israël, zegt een psalm. Stel je voor dat Israël ermee gestopt was. Dat het licht was uitgegaan in Jeruzalem. En daarom is die confrontatie tussen God en zijn volk in het Oude Testament soms ook zo hard. Er is zoveel in het geding. Van hen zijn de beloften. Al die beloften die ik in de vorige uitzending ook genoemd heb. Hè? Stel je voor dat de zon en de maan zouden verdwijnen. Dat is toch onmogelijk. Dat kan toch helemaal niet. Die instellingen blijven toch bestaan. Nou, zo onmogelijk is het dat Israël niet meer mijn volk zou zijn, zegt de Heere God. Maar er zijn zoveel van die prachtige beloften in de Bijbel. Abraham, wie u zegent, zal ik zegenen. Maar ook de belofte dat wij erbij zullen komen. Jesaja 60, Jesaja 61... dat de profeten zeggen, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal een licht opgaan en koningen zullen toestromen naar dat licht. En in Jesaja 61, dat zien we nu voor onze ogen gebeuren, dat God niet alleen zijn volk terugbrengt. En dat hij Jeruzalem weer op de kaart zet. Maar ook dat vreemdelingen de akkers en de wijngaarden van Israël bebouwen. Dat is een belofte die God aan Israël gegeven heeft. En dat wij samen met Israël God gaan aanbidden en lofprijzen. Dat is iets wat God aan Israël beloofd heeft. We hebben niks beloofd gelijk aan de Amerikanen. En niks beloofd aan de Zwitsers. Alles wat hij voor ogen heeft met deze wereld, heel zijn liefde, zijn trouw, dat heeft hij beloofd aan de kinderen van Israël. En dat is nogal wat. Dankzij hen weten wij ervan. Van hen zijn de vaderen, zegt hij. Ja, dat is in onze individualistische samenleving misschien wat moeilijk om voor te stellen, maar vaderen, dat heeft een heel zwaar gewicht, de voorouders in de Bijbel. Zelfs de Heer Jezus, de komst van de Heer Jezus, als Maria daarover zingt, dan grijpt ze terug op Abraham. God heeft gedacht aan wat hij beloofd heeft aan Abraham. En als oom Zacharias gaat zingen over nu zullen wij bevrijd worden van al onze vijanden, zoals hij beloofd heeft aan onze vaderen, dat wij in heiligheid zouden leven alle dagen voor het aangezicht van God en in vrede. En in Romeinen 11, als Paulus zegt, ja, ook dat deel wat het nu nog niet begrijpt, dat zal er weer bij komen. Geheel Israël zal deel hebben aan de toekomende eeuw. Niet alleen dat deel wat nu behoort tot de eerstelingen, maar allemaal. Dan zegt hij, ja, ze zijn wel vijanden van het evangelie, terwille van u, maar naar de verkiezing en omwille van de vaderen zijn zij geliefden van God. Zijn zij houdt God van ze. Ze zijn geliefden van God in deze wereld, omwille van de vaderen. En dan als laatste, als achtste. En uit hen is de gezalfde, de Messias, de koning van de eindtijd. Hij is de zoon van God, maar hij is ook de zoon van Juda, van David, van Maria. En dat betekent dat niet alleen de zoon van God, zo mag je dat zeggen, zo moet je dat zeggen, maar dat je met evenveel recht moet zeggen dat een Jood onze zonde gedragen heeft. Een Jood heeft voor ons geleden aan het kruis van Golgotha. Een Jood is als eerste opgestaan uit de dood. Een Jood heeft de gave, de laatste gave uitgedeeld en dat doet hij nog steeds. En er komt een Jood komt om deze wereld te oordelen, alles wat er gebeurd is. En waar mensen niet mee wegkomen, wat God niet wegduwt, als dingen die nou eenmaal gebeuren en waar je niet meer op terug moet grijpen. Nee, alles wat in deze wereld gebeurd is, zal eenmaal besproken worden en rechtgezet worden als de volkeren voor de leeuw uit de stam van Juda verschijnen. Hij komt om te oordelen, de levenden en de doden. En hij is de koning die zal regeren. Als Jesaja spreekt over een wereld die weer helemaal hersteld is naar de vormen van het paradijs, dan heeft die wereld zijn centrum in Jeruzalem. De wolf en het lam zullen samen leven en de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de oorlog af te leren en om te wandelen in de wegen van de Heere. Van hen is de Messias. Hij is de koning van de eindtijd. En daarmee gaat hij naar de Romeinen toe in zijn toespraak, Paulus. En zegt hij in feite, rustig aan maar een beetje. Want zie je wel hoe bevoorrecht mijn eigen broeders en zusters zijn. Je hebt geen enkele reden om op ze neer te kijken. Maar dan gaat hij ook, en eigenlijk heeft hij dat dan al gedaan, dan gaat hij ook prachtige dingen zeggen over hen en over ons als gelovigen uit de volkeren. En hoe moet ik dat nou zeggen? Dat zijn dingen die ik zelf nooit zo bedacht zou hebben. Waar we zelf niet opgekomen zouden zijn, denk ik. Sommigen misschien wel. Maar een hoop van wat ik nu ga zeggen, wat Paulus vertelt, dat zou ik zelf niet zo bedacht hebben. En eigenlijk moet je zeggen dat we geen christen kunnen zijn in een bepaalde versmalling. Het is veel groter. Als we christen zijn, dan is het de bedoeling dat we het zo zijn. En niet minder. Het is niet zo dat we een bepaalde visie hebben en dat we ons best doen om netjes te leven en dat we een bepaalde leer hebben en dat de buurman dan zegt, oh ja, ja, dat zijn mensen die kijken daar wat anders tegenaan, die gaan zondags naar de kerk en dat is het dan zo'n beetje. Nee, het is allemaal veel dieper. Het is veel rijker. Er worden dingen over ons uitgesproken waar ik sprakeloos van word. Het eerste misschien nog niet zo. Dat Paulus in Romeinen 1 zegt, weet je wel uit wat voor wereld jullie gehaald zijn? Die wereld van Rome is helemaal niet zo glansrijk. Het is een samenleving die het verwerpelijk vindt om God te aanbidden. En die de heerlijkheid van God heeft ingeruild voor de heerlijkheid van schepselen. Of van allerlei andere dingen waar hun hart aan hangt. En God heeft ze daaraan overgegeven. God heeft ze niet vastgehouden, maar heeft als het ware gezegd, ga dan maar. Ga die weg dan maar verder. En loop die weg dan ook maar helemaal uit die je gekozen hebt. En dat is de wereld van Rome geworden. En dat is ook onze samenleving geworden. Dat ze de leugen verkozen hebben boven de waarheid. En dat het een samenleving is die soms niet eens meer weet wie ze zelf zijn. Dat het een samenleving is waarin boosheid en slechtheid en occultisme aan de orde van de dag is. En dan overdrijf ik niet. Paulus zegt, ze hebben de heerlijkheid van God verworpen. En maar op die weg van de zonde doen ze afbreuk aan de heerlijkheid van hun eigen lichaam. En dan zegt hij tot 3 keer toe dat God hen daaraan overgegeven heeft, maar hij zegt ook dat God het verdraagt en dat hij het niet door de vingers ziet en dat hij het opspaart tot het oordeel. Maar tegen deze mensen in Rome zegt hij, jullie zijn daaruit gehaald. Jullie hebben een andere stamvader gekregen, niet Aeneas of Augustus, maar Jezus Christus en Abraham. Jullie hebben deel gekregen aan de saprijke wortel. Jullie zijn bevoorrecht. Jullie komen niet in het oordeel. Jullie zijn, zal hij zeggen in de Colossensebrief, jullie zijn overgebracht van de duisternis naar het licht. Jullie zijn overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In die zin leven we wel in de wereld, maar horen we niet meer bij de wereld. Onze Kyrios, onze Heer, is Jezus Christus. En wij zijn geënt op zijn leven. En dat is heel bijzonder. We zijn nu al verlost. We zijn er nu al uitgehaald. Het is niet zo dat die verlossing begint bij de dood en dat we dan eeuwig leven zullen hebben, omdat de Heer Jezus onze zonde gedragen heeft. Nee, nu al. We zijn burgers geworden van een ander koninkrijk. Dat is het eerste. En het tweede dat Paulus zegt in Romeinen 3, vers 21, als je de oude Vulgaat volgt en de oude Statenvertaling, die hebben de goede vertaling, want het woordje in staat er niet in het Grieks. Dan staat dat de reddende kracht van God verschenen is aan ons buiten de wet en de profeten, waar de wet en de profeten overigens ook over spreken, zegt hij dan, door het geloof van de Heer Jezus. Door het geloof van de Heer Jezus. En dat is zo'n rijkdom. Want dat betekent dat ik dus niet zelf met het zweet op mijn voorhoofd moet proberen een voorbeeldig gelovige te zijn. En dat ik me halverwege, misschien aan het einde nog meer van mijn leven afvraag of mijn geloof wel groot genoeg, wel waardig genoeg was. Of mijn geloof wel overeenkomt met hoe God het geloof wil zien. Nee, ik kom als een bedelaar bij zijn troon. Paulus die besteedt ook in zijn brieven eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht aan ons geloof. Ja, hij beschouwt dat, hij zegt het er dan bij voor alle die geloven. En hij beschouwt het eigenlijk als een soort van zelfsprekendheid. Natuurlijk, hij heeft het over mensen die geloven. Maar als hij ergens de nadruk ook op legt, is het niet op ons geloof dat we dat vertrouwen. Dat is ook wel zo. Maar op het geloof van Jezus. Hij is de bron waar we uit mogen drinken. We mogen elke morgen naar die bron toe gaan en zeggen, Heere God, als u wil dat we u lief hebben, want daar gaat het om, hè? Dat we u lief hebben met heel ons hart en met heel ons verstand en met al onze kracht, waar blijf ik dan? maar mag ik drinken uit de bron van het levende water. Uit het geloof van uw zoon en uit het vertrouwen van uw zoon en uit zijn wijsheid en uit zijn, ja, alles, uit zijn liefde, uit zijn nederigheid, uit zijn zachtmoedigheid, uit zijn volharding. Drink mij, want ik heb dorst. Ik heb daar dorst naar. En Heer Jezus zegt ook, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Dat is het tweede voorrecht. Het derde voorrecht is, dat Paulus zegt in Romeinen 5, jullie hebben nu toegang gekregen tot de genade waarin jullie staan. En ik zal jullie eens vertellen dat God jullie lief had voordat jullie daar erg in hadden. En dan zeg ik nog zwak. Hij zegt, toen jullie nog zwak waren, toen jullie nog zondaren waren, toen jullie nog goddeloos waren, toen jullie nog vijanden van God waren, toen is het gebeurd. Het is niet pas gebeurd toen jullie tot geloof kwamen. Het is niet gebeurd toen jij koos voor Jezus. God koos al voor jullie voordat je het wist. Ja, dat is het beroemde evangelie ook van het paradijs. Heeft Karel Baart, de grote theoloog van de 20e eeuw, wel eens uitgelegd dat God de mens schept op de zesde dag, op het laatst. En dat hij dan zegt, wees vruchtbaar en heers over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel. Met andere woorden, zorg voor de schepping als een mens die geschapen is naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En dan gaan Adam en Eva slapen, het wordt gauw donker en de volgende morgen staan ze op. De zon schijnt en dan zegt Adam, bij wijze van spreken, nou Eva, zullen we dan maar de hof inlopen om te kijken hoe we kunnen zorgen voor de dieren en voor de vogels en voor de planten. En dan zegt God, vandaag niet. Vandaag is het Sabbat. De eerste dag, de eerste volle dag van het leven van de eerste mensen is het Sabbat. Dat betekent dat ze niet gaan scheppen, dat ze niks gaan maken. Maar dat ze gaan zitten, ergens op een steen, en dat ze om zich heen kijken. Dat ze zich heel de dag verwonderen over dat wat God allemaal gemaakt heeft, toen zij daar helemaal nog niet waren. En dat is de kern van wat God ons geeft. Hij heeft zich met deze wereld verzoend toen ik er nog niet was. En hij trekt mij daarin. Ons is toegang verleend tot de genade waarin we staan. En voor de Romeinen heeft dat natuurlijk nog een bijzondere betekenis als ze tot geloof gekomen zijn. Want dat betekent dat ze, zolang ze onder de koepel van Gods eeuwenoude gemeente blijven, dat ze dan geen offer aan de keizer hoeven te brengen en niet openlijk moeten belijden dat de keizer eigenlijk God is. Op het moment dat ze daar buiten gaan stappen, en dat zal gaan gebeuren, de wegen zullen uit elkaar gaan straks, Dan wordt dat een groot ding. Dus ze schuilen ook onder de veiligheid, dat is het voorrecht. Ze worden door andere mensen ook beschouwd als halve Joden. Ze schuilen onder de veiligheid van de koepel van de synagoge. Maar dat is iets voor hen. Het vierde is dat Paulus spreekt over de doop. Hij zegt, toen wij gedoopt werden, toen je gedoopt werd, groeide je samen met Jezus Christus. Dat is wat. Hij zegt, jullie werden één plant met hem. Hoe je ook over de doop denkt, en daar wordt verschillend over gedacht. Hè? Dat is geen nieuwigheid die ik nou vertel. Maar hoe je er ook over denkt, je mag nooit afbreuk doen aan de rijkdom en de diepte van de heilige doop. En de doop betekent dat je deel hebt aan de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En Paulus gaat nog verder. En dat is zo belangrijk voor hem. Ik denk dat dat een van de zwaartepunten van zijn hele denken is, dat hij de nadruk legt op onze gemeenschap met de Heer Jezus. Dat we één met hem geworden zijn. Kijk, dat is nou een voorbeeld van iets wat ik zelf nooit zo bedacht zou hebben. Dat ik één geworden ben met de Heer Jezus Christus. Maar dat is het wel. Hij zegt in Romeinen 8... Dat de geest van God die ons bewoont, Paulus is daar heel radicaal in de Galaterbrief, even tussendoor. Maar in de Galaterbrief zal hij wel spreken over zijn geloof in Jezus. Daar staat het woordje in er dan wel bij. Maar dan heeft hij daar net nog maar gezegd dat hij niet meer leeft. Voor zover hij nu nog leeft, leeft Christus in hem. Dat is wat. En dan zegt Romeinen 8, zegt hij in Romeinen 8... dat de geest van God met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Voor de troon van God wordt over ons gezegd, getuigd, van ons getuigd... niet dat we met vallen en opstaan proberen verder te komen. Niet dat we soms afdwalen. Niet dat we best nog steeds zondigen. Niet dat we tekortschieten. Maar de geest getuigt met onze geest dat wij nochtans kinderen van God zijn. En Barthie zegt dan, en terecht zegt hij dat. De geest doet dat ook als onze geest niet meer mee kan komen. Misschien door verdrietige dingen die we meemaken. Misschien doordat we dat dan twijfelen raken, doordat we dingen niet meer kunnen begrijpen. Doordat we geen touw meer vast kunnen knopen. Misschien doordat, God verhoede, de dementie zich meester maakt over je ouder geworden leven. Dat je het niet meer weet. Ook al weet ik heus wel dat de mensen die ik bezocht heb in zo'n stadium mij misschien niet meer herkenden, maar nog wel Psalm 23 konden zingen en nog wel het Onze Vader konden bidden. Dat is toch geweldig dat daarin blijft. Maar ook zonder onze geest. Als onze geest het niet meer haalt, dan getuigt de geest van God voor zijn troon alleen, ook in de nacht, dat wij nochtans Gods kinderen zijn. En zegt hij even later in Romeinen 8... als de geest van God die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt in u woont, dan zal hij ook uw sterfelijke lichamen mee opwekken. Dat betekent dat er dus niet iets is, nog geen molecuul hoeft van mij over te blijven om mij het eeuwige leven, voor mij het eeuwige leven mogelijk te maken. Het is de geest van God, omdat wij zijn samengegroeid met Christus, die met ons hetzelfde zal doen als met de Zoon. Hè? Waarvan Petrus zegt, die citeert dan op de Pinksterdag Psalm 16, de Psalm van David. Hij laat zijn beminde niet over in de dood. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Dat gebeurt ook bij ons. Niet door ons voortreffelijke geloof. Dat brengt ons niet door de dood heen, maar onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus vervolgens, en weet je wel dat wij niet weten wat wij bidden moeten? Wat bedoelt hij daar nou mee? En Paulus is de apostel die overal het evangelie gaat brengen, die zijn handen legt op zieken, die genezen worden, en hier zegt hij, wij weten niet wat wij bidden moeten. Bedoelt hij te zeggen dat God zo ontzagwekkend groot is, dat onze woorden altijd in het stamelen blijven steken? Maar dan zegt hij, maar de geest bidt in ons binnenste met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, God, die vindt in ons leven, die treft daar God zijn eigen geest aan, die naar de wil van God voor alle heiligen bidt. Daar denk je toch niet aan als je in de auto zit? Daar denk je toch niet aan als je gaat slapen? En je woelt ergens in de nacht en je wordt wakker? Dat de geest van God in je binnenste aan het bidden is. Dat zou ik zelf nog bedacht hebben. Wat ik daarnet zei, dat meen ik natuurlijk. Ik zou niet zeggen, je bent gisteren of je bent gisteren niet. Maar als je gisteren bent, is dat niet een kwestie van, heb je je mouwen, je geestelijke mouwen wel heel groot opgestroopt en zo. En ga je er wel helemaal voor. God vertelt vooral wat hij zelf doet in ons. En dat is de werkelijkheid waar we in staan. Christen zijn is in de werkelijkheid gaan staan die God aan ons geeft en aanbrengt in ons leven, waar hij ons intrekt, is toegang gekregen hebben tot de genade. En dan zegt Paulus ook in Romeinen 8, en ik denk dat het in eerste plaats over zijn eigen broeders en zusters gaat, want hij spreekt over verkiezing in dat gedeelte. En dat laatste gedeelte van Romeinen 8, dat stoelt helemaal op Jesaja en op Psalm 44. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Tegen de kinderen van God. En wij worden geacht als slachtschapen, Psalm 44. En nochtans niets zal ons scheiden van de liefde van God. Jezus Christus is het die overwonnen heeft en die aan de rechterhand van God voor ons pleit. Dat betekent dat hij onze naam kent. In de vorige keer dat ik sprak, had ik het over dat wij de naam van God zoeken. Zoals Mozes vraagt aan God, wie bent u? Maar voordat Mozes de naam van God hoort, heeft hij zijn eigen naam al gehoord. God is eerder. God is eerder bij ons dan wij bij hem. God heeft al lang gezien, met de woorden van Stefanus, dat Mozes schoon was in zijn ogen. En dat is dat. Allemaal, die acht voorrechten. En dat betekent dat Paulus zegt in Romeinen 9, het gaat er ook niet om of iemand wil of iemand loopt, ook al loop je heel hard voor de gemeente en voor God en voor Christus, soms heel letterlijk, ga je hardlopen voor hem. Dat is ook goed, dat is prachtig. Maar Paulus zegt, daar zit het hem niet in. Het gaat erom dat God zich over je ontfermt. Wie heeft God, zegt hij in Romeinen 11, ooit iets gegeven waarvoor God hem iets terug moet betalen? Ik heb God nooit iets gegeven waarvan God moet zeggen, en nou moet ik Henk Poot, ja, die moet ik nou de eeuwigheid wel geven. Dat kan ik eigenlijk niet. Dat kan ik hem niet weigeren, want die heeft zoveel boeken geschreven. Die heeft zo vaak gepreekt. Wie heeft God ooit iets gegeven waarvoor God hem uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen? Dan zie je wel hoe God bezig is om zichzelf aan ons te schenken veel meer dan wij bezig zijn om onszelf aan hem te schenken. En dat betekent dat wij dus op geen enkele manier kunnen neerkijken op het Joodse volk. Of iets van ze kunnen vinden. Dat gaat ons ook helemaal niet aan. Dat gaat de koning aan. En zeker niet op hen neer te kijken. Zij hebben zoveel voorrechten gekregen. En wij hebben zoveel voorrechten gekregen. Zoveel dat we alleen nog maar kunnen roemen. Niet in onze eigen prestaties, maar kunnen roemen in God. Voor mijzelf is die verwondering over dat God zo wijd de deuren open doet van zijn hart, is voor mij, moet ik u zeggen, een van de redenen dat ik Israël wil dienen en wil liefhebben, omdat het de oogappel van God is, zonder dat ik God de hele tijd maar voor de voeten loop en zoiets heb tegen Joden van geloof of ik schiet. Ik zeg misschien wel verkeerd, maar nee. Alles drijft op de genade van God. Dat is bij Israël zo. En dat is bij ons zo. En laat God nou zijn eigen weg gaan met zijn volk. En laten wij daarachteraan Israël zegenen en liefhebben. Wij die zelf zo gezegend zijn, dat we op geen enkele manier arrogant of hoogmoedig kunnen zijn. Dank u wel voor het luisteren en kijken. Laten we samen danken. Heere God, ik beleid u dat ik het vaak zo zelf alleen probeer. Dan probeer ik me in te spannen voor u. Dan probeer ik mezelf wijs te maken dat ik met heel mijn leven mijzelf moet stellen in uw dienst, in de dienst van Israël. En ik zou ook niet zeggen dat we dat niet doen en dat u zou zeggen dat dat fout is, maar het is zo, het komt allemaal zo van u. U neemt ons bij de hand. Uw machtige rechterarm neemt ons bij de hand en stelt ons in het licht van uw genade. En geeft ons te drinken als we dorst hebben. En geeft ons te eten, hemelsbrood, als we honger hebben. U bewoont ons met uw geest. En zo begenadigt u Israël door het lijden heen. Zoals het bij ons soms ook door het lijden heen gaat. Alles staat in het teken van wat u voor ons doet. Veel meer dan wat wij of Israël voor u doet. Stel ons in staat om badend in het licht uw naam in ons leven te heiligen. Mag het zo zijn dat we de krachten proeven van de toekomende eeuw. Mag het zo zijn dat Jezus Christus die ons bewoont, als dat ons geloof, de merg van ons geloof is, het hart van ons geloof is. Mag het dan zo zijn dat Jezus Christus in onze ogen, in ons denken, in ons handelen, in ons lopen, in ons doen en laten, zichtbaar wordt. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Dank u voor uw aandacht en ik wens u nog een fijne dag toe.